Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God en Vader, en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 118, het derde en het vierde vers. De brief van Paulus aan de christenen in Galatië, het vijfde hoofdstuk. Ik noem u Galaten 5.
Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Ziet, ik, Paulus, zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom aan een iegelijk mens die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt van de genade vervallen. Want wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid, maar het geloof door de liefde werkende. Gij liep wel, wie heeft u verhinderd der waarheid niet gehoorzaam te zijn? Dit gevoelen is niet uit hem die u roept. Een weinig zuurdeesem verzuurt het gehele deeg. Ik vertrouw van u in de Heere dat gij niets anders zult gevoelen, maar die u ontroert zal het oordeel dragen wie hij ook zij. Maar ik, broeder, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd. Of zij ook afgesneden werden die u onrustig maken. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleenlijk gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit. Gij zult uw naaste lief hebben, gelijk uzelf. Maar indien gij elkander bijt en vereet, zie toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. En ik zeg, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheid des vleeses niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkander alzo, dat gij niet doet hetgeen gij wilde. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. De werken des vleeses nu zijn openbaar, welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, verneingeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke, van welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk God niet zullen beërven. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende.
Laten wij nu samen het aangezicht des Heren zoeken en hem om zijn genade bidden. Heere, aan de morgen van deze goede dag, de dag die naar uw naam is genoemd, de dag des Heren, mogen wij ons als uw gemeente afgezonderd uit het aardsgedruis vergaderen rondom het woord uw genade, om te luisteren wat u tot ons spreken wilt. Een week ligt weer achter ons, met al zijn zorgen en moeite, met al zijn zonde en al zijn verdriet. En als we tot u komen in deze morgen, o God, en ons gebed voor u uitstorten, dan getuigen onze ongerechtigheden tegen ons, En dan maken onze zonden een scheiding tussen u en tussen onze ziel. Want, ach, wie van ons heeft uw rechten niet geschonden en daardoor de onvrede en de twijfel en de bangheid en het ongeloof door die poort der zonde in zijn ziel binnengelaten? Als we dan ook tot u moesten naderen, steunend op hetgeen wij voor u geweest zijn, we zouden vergaan, geen toegang hebben tot u, want de boze zal bij u niet verkeren en de ongerechtige voor u niet bestaan. Maar o God, we naderen tot u in de weg die gij ons verkondigd hebt, in de naam van uw enige Zoon die ge tot een schuld en slachtoffer voor de zonde gaf, in wiens bloed een verse en levende weg tot uw genade troon gebaand is, waardoor we zo ellendig en zondig en hulpeloos als we zijn, toch welkom zijn bij u. En gij niet verstoot die tot u nadert, smekende hulp en bijstand, verlangende genade door het bloed des kruises. Heere, laat die wonderspreuk, namelijk dat goddelozen rechtvaardig zijn, dat zondaren geliefde kinderen van God zijn, in onze ziel mogen lichten, doe ons door het waarachtig geloof daar onze kracht uitput en ons vertrouwen instellen. In ons is niets, o God, dat u behagen kan, onze treden houdende houvast. Maar Heere, gij weet ook hoe dat de innerlijke strijd in ons leven door uzelf gewerkt is, hoe dat het hart van al uw kinderen naar u uitgaat om vrede en gerechtigheid van u te mogen verkrijgen. Daartoe zijn we hier gekomen. Wil door de openingen van uw woord onze ziel verlevendige ogen. Laat ons mogen zien aan welke kant we staan. En als er dan bij ons een schadelijke weg is, o God, dan zijt u machtig om ons op het smalle pad te brengen. Wil u dat vanmorgen doen? De blinden de ogen openen en zondaren tot u bekeren. Gij rijdt op het witte paard van uw overwinning, machtige held. En gij hebt alle macht ook in ons hart. Getreed er binnen op de wijs en het uur wanneer gij wilt. Want uw woord is een tweesnijdend scherp zwaard. Heere, laat ook de kracht van uw genade de harten van uw kinderen mogen sterken in het geloof dat eenmaal de heiligen is overgeleverd. Het kan ook door de zonde, door de bekommernis en beslommering van dit leven zo verduisterd zijn. Wil uw eigen werk in het licht stellen, in uw licht zien we het licht. En geef uw genade degene die hongeren en dorsten naar uw gerechtigheid. Wil het hart dat schrijend tot uw vlucht vertroosten. Wil onze ogen openen om hem te zien, de middelaar Gods en der mensen, die met een of ander in eeuwigheid heeft volmaakt, alle die door hem tot God gaan. Ja, Heere, mogen daar onze zielen schuilen, in die kloof van de steenrots, in de wonden van uw handen en van uw zijde, schuilen bij het kruis van Christus, waar de gloed van uw gramschap is uitgeblust en waar de spits van uw goddelijke wet zijn dodelijke wonden heeft toegebracht, maar niet in ons, maar in het hart van uw eigen lieve Zoon. Laat ons daarom vrede hebben. Laat dat onze hoop en onze blijdschap zijn. Openbaar ons die gerechtigheid die redt van de dood. Dan zal onze mond uw lof gestaag vermelden. Wil ook zegenend neerzien op alle die thuis moesten blijven, die in moeite en eenzaamheid hun weg gaan, die rouw dragen, gekend ze alle, o barmhartige God, en u aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat we het in uw hand geven zouden. Heere, wil ons zo samen goede uren schenken onder het lommer van uw getuigenis, opdat we met nieuwe kracht de week mochten ingaan, het oog op God geslagen, de reis door het land onze vreemdelingschappen mochten voortzetten, in de vaste hoop dat we straks voor God in Sion zullen mogen verschijnen en verzadigd met uw goddelijk beeld zullen mogen opwaken, om u altijd te mogen zien in uw heiligdom. Verlos ons van de zon en schenk ons uw geest uit genade. Amen. We zingen Psalm 119, vers 49 en 53. Dat wij u vanmorgen willen prediken staat in Galaten 5, de versen 16, 17 en 18. Galaten 5, vers 16, 17 en 18. En ik zeg, wandel door den geest en volbreng de begeerlijkheid des vleeses niet. Want het vlees begeert tegen den geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkander, alzo dat ge niet doet hetgeen gij wildet. Maar indien gij door den geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Deze tekst spreekt ons van de strijd van den geest en het vlees. Dan willen we ten eerste zien wat hier nu eigenlijk bedoeld wordt met die geest en met het vlees. Dus we letten op de partijen in deze strijd. Wat bedoelt de Heer nu hier met geest en met vlees? In de tweede plaats willen we letten op het kenmerk van deze strijd. U zult straks horen. Aan deze strijd, die strijd tussen geest en vlees, hangt het eeuwige leven. Die deze strijd niet kent, behoort niet tot Gods kinderen. Die deze strijd wel kent, behoort tot het volk des Heren. Dus het is buitengewoon belangrijk dat we het kenmerk van deze, het wezen van deze strijd leren kennen. En niet een vleeselijke strijd voor een geestelijke strijd aanzien. En in de derde plaats, in het laatste vers van de tekst, daar spreekt de apostel ook van de overwinning in deze strijd. Want, zegt hij, die door die geest geleid worden, door die geest van God, die zijn niet meer onder de wet, die zijn vrijgemaakt. Die moeten staan in de vrijheid waarmee God ons vrijgemaakt heeft. Dus nog eens, het gaat in deze tekst om de strijd tussen geest en vlees. Dan staan we in de eerste plaats stil bij de partijen in deze strijd. We letten op het kenmerk van deze strijd. En tenslotte horen we van de overwinning in deze strijd. Het gaat dus vanmorgen om een strijd, een complete oorlog. Nu is niet in het buitenland waar u elke dag van lezen kunt, in Vietnam of in Burundi of in Bangladesh, waar honderden en miljoenen mensen sneuvelen zonder dat we er meer acht op slaan. We zijn zo gewend geworden aan de oorlog. Het gaat nu om een heel andere oorlog. Ook niet een oorlog die dan zo heimelijk woedt in ons vaderland, tussen alle rangen en standen, op sociaal en economisch gebied, tussen het kapitaal en tussen de proletariërs. Nee, het is hier een strijd die nog dichter bij huis gevoerd wordt. Het is hier een strijd die in het hart van de mens gestreden wordt. Maar daarom niet minder belangrijk. Al loopt die strijd niet zo in het oog. En al lees je er niet over in de dagbladen. Maar het is toch een strijd op leven en dood. Het is ten diepste een strijd om het zijn of niet zijn. Erger nog, het is een strijd die leidt tot de eeuwige gelukzaligheid. Of het ontbreken van deze geestelijke strijd leidt tot de eeuwige rampzaligheid. En dat is nog veel erger dan niet zijn. Dat is de eeuwige dood. Dat is sterven in de hel. Dus het komt er in ons leven op aan. Het is een kwestie van leven of dood. Voeren wij deze strijd. Het is ook mogelijk dat u de noodzakelijkheid van deze strijd toestemt. En dat u met aandacht kunt luisteren naar de partijen in deze strijd. En naar het wezen van deze strijd. En naar de overwinning in deze strijd. En dan toch nog maar een toeschouwer zijn. Zo moet het niet. U moet wezenlijk betrokken worden in deze strijd. U mag niet rusten. En u kunt u niet tevreden stellen met de objectieve waarheid alleen. Gij moet in deze strijd medestrijden. En als ge geen medestrijder zijt in deze strijd, dan zijt u nog dood in zonde en misdaden. Dan bent u nog een prooi van de vorst der duisternis. Dan hangt over uw leven het braakzwaard van God aan de zijde draad van de langmoedigheid, die elk ogenblik door God zelf kan worden afgebroken. En dan daalt uw leven in de eeuwige dood. Dan sterft u weg. En u zinkt dieper dan het graf. Geliefden, de apostel Paulus heeft aan de gemeente van Galatië, de christenen daar in die landstreek Galatië, deze zeer ernstige pastorale brief geschreven. Hij is innerlijk bewogen over de veranderingen die hij in de gemeenten van Galatië bemerkt, nadat ze aanvankelijk het evangelie van Gods genade met veel blijdschap en van harte hadden aangenomen. Daar spelen andere krachten. Daar komen andere geesten los in de gemeenten des Heren. En die geesten die hebben door alle eeuwen dit gemeen. Dat ze afvoeren van de vrijheid die in Christus is. Afvoeren van de werkzaamheden die als vruchten des geestes openbaar komen. Die we straks ook graag nog noemen zullen. Die in het laatst van dit hoofdstuk zo duidelijk genoemd worden. En die andere geesten die hebben altijd als gevolg. Dat de gemeente eenmaal losgeslagen van het vaste fundament. Een ander fundament zoekt te leggen. En de gevolgen in de gemeente zijn duidelijk merkbaar. In plaats dat de gemeente bloeit door vrede en liefde en barmhartigheid en vergevingsgezindheid, komt er haat, nijd, twist, gekrakeel en de poort naar allerlei ongerechtigheid wordt geopend. Uiterlijk houdt men zijn standje nog wel op. Maar innerlijk vervreemdt de gemeente van de omgang met God. Men trekt geen sappen meer uit de wijnstok Christus. Men heeft een andere godsdienst zelf gemaakt. Waar men op hoopt en waar men uit leeft. En dat andere beginsel, dat is het beginsel des vleeses. En Paulus zegt, die werkingen des vleeses, die zijn openbaar. Dat kan je aan de buitenkant zien. Overspel, hoererij, onreinheid, ontucht, afgoderij, venijngeving, vijandschap, twist, afgunst, toorn, gekijf, tweedracht, ketterij, nijd, moord, dronkenschap, brasserij en dergelijke. Dat komt in de gemeenten van Galatië openbaar. En dan zegt Paulus, hoe komt dat toch, uitzinnige gelaten? Hoe komt u toch zo dwaas, u bent met een geest begonnen? Geliet wel, zegt hij. Wie heeft u dan verhinderd uw loop te beëindigen? Wie heeft u dan gestuit op het vredepad? Hoe is het toch gekomen dat ge nu van gedachten veranderd zijt? Afgesneden moeten ze worden, zegt hij, die u onrustig maken. Die u weer brengen onder dat wet der onder dat juk der dienstbereid. Met als gevolg wel een uiterlijk gaaf leven, maar innerlijk zo hol en zo boos en zo ongerechtig en zo antiwettig, zo godwettig, zo goddeloos als het maar kan. Want geliefden, denkt erom, een uiterlijk vroom leven, een wettig leven, gaat heel goed hand aan hand met een wereldsleven. Allerlei wettische bepalingen waaraan een mens zich onderwerpt, bewaren de mens niet in de vreze God. Beslist niet. Alleen de liefde tot God, de tere omgang met God, die bewaart de mens voor de zonde. Maar niet wat vormen dient. Niet een wettische gestalte. Niet het slavenjuk dragend van de wet. Dat gaat heel goed hand in hand. Met allerlei gemene, hatelijke, twistzieke, gierige dingen. En u zegt Paulus, sta toch in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Word toch niet wederom met het juk der dienstbereid bevangen. En het ging daar ogenschijnlijk maar over kleinigheden. Ze waren daar aan het twisten of de christenen zich nog wel moesten laten besnijden, ja of nee. En een ander die was aan het twisten of de dagen, de feestdagen en de nieuwe maanden toch wel onderhouden moesten worden. Ogenschijnlijk kleine dingen. Maar één dode vlieg doet de zalf van de apotheker stinken, heeft Salomo al gezegd. En zo ook hier. Wanneer we eenmaal door deze poort de vijand binnenlaten, hij zal alras al onze vrede weggenomen hebben.
En hij zal in de stad van Gods kerk allerlei twist en tweedracht en erger veroorzaken. En daarom zegt Paulus, hij zegt, als je nu nog laat besnijden, dat schijnt een zaak van weinig belang, maar ik zeg, als u nu nog laat besnijden, dan is Christus uw ijdel geworden. Hij bedoelt, dan heeft het kruis van Christus voor u geen betekenis meer. Dan heeft de gerechtigheid van Christus geen betekenis meer. Dan moet ge nog steeds onder het juk der wet uw vrede zoeken. Dan staat ge nog voor eigen rekening. En dan moet ge uw eigen zaligheid uitwerken met de middelen die toch telkens weer zullen blijken te kort te schieten. Nu zegt hij in onze tekst, ik weet het, gemeente van Galaten, van Galatië, ik weet het, Galatiërs, als ge in die vrijheid wandelt, dan ontheft het wandelen in die vrijheid u niet van de strijd, juist niet. Degene die in die vrijheid wandelen, waardoor Christus en waarmee Christus ze vrijgemaakt heeft, leven, en dat mogen dan ogenschijnlijk vreemd klinken, maar ik zal het u straks verder vertellen. Die in die vrijheid wandelen, waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, die wandelen ook midden in de strijd. Die kennen deze strijd op leven en dood, hun ganse leven lang. Zeker, we gaan nu eerst zien welke de partijen zijn in deze strijd, want het is openbaar dat alle mensen strijd voeren in dit leven. Zelfs de mensen die Gods woord niet kennen, hebben nog een strijd. Daar is zoveel strijd, noem maar wat. Daar is een koopman. Hij kan een voordelig zaakje doen. Goede winst behalen. Maar dan moet hij op de een of andere wijze het met de eerlijkheid niet zo nauw nemen. Dat is een strijd in zijn leven. Of die flinke kluit binnenhalen. Die vette winst opstrijken. En dan, ja, dan eigenlijk zijn naam, zijn goede naam, in de weegschaal zetten. Want als het openbaar komt, is hij zijn naam kwijt. Nou heeft hij een strijd, wat moet hij nou doen? Moet hij nou zorgen voor de eer van zijn naam? Als een eerlijk koopman blijven? Of moet hij zien dat hij zijn winst binnenkrijgt? Daar is een strijd. Onderschat het niet. We zouden 1000 voorbeelden kunnen noemen. Een meisje of een jongen, die gaat s'avonds de straat op en die zegt, nou, vader en moeder, ik moet even naar mijn vriendje. Maar in plaats dat hij naar zijn vriendje gaat, gaat hij naar het café, naar de bioscoop, of ergens anders naar het een of andere waardeloze voorstelling zitten kijken, met de televisie. Hij komt thuis en hij durft het natuurlijk niet te zeggen. Dat is een strijd in zijn hart. Moet hij zijn ouders een rat voor de ogen draaien? Zijn ouders zijn goed voor hem, dat weet hij. Ze zijn het niet waard dat ze bedrogen worden. Maar aan de andere kant, hij vreest de straf. Of ze denkt, ja, als ik het eerlijk zeg, mag ik morgenavond misschien niet weg. Daar is een strijd. Een strijd in het hart van jongens en meisjes. U begrijpt, dit is niet de strijd welke Paulus hier bedoelt. Dat is een strijd, een natuurlijke strijd, een vleeselijke strijd. Een strijd die nog getuigt van de barmhartigheid Gods in uw leven. Een strijd die nog getuigt dat er nog algemene genade is, waardoor de mens zich, hoe diep gevallen en hoe zwaar hij het ook verzondigd heeft, nog indrukken heeft van goed en kwaad. Maar het is niet een strijd tussen geest en tussen vlees. Het is eigenlijk een strijd tussen lagere en hogere belangen. Tussen het ene en tussen het andere belang, maar het is een vleeselijke strijd. Nee, Paulus spreekt hier over een geestelijke strijd. Hij heeft het hier over het vlees dat begeert tegen de geest. En dan hebben onze statenvertalers terecht dat woord geest met een hoofdletter geschreven. Het gaat hier dus om de Heilige Geest. Zeker wanneer God ons bekeert, ons vernieuwt, ons wederbaart, dan vernieuwt Hij ook onze geest. Onze wil,
door de Heilige Geest vernieuwd zijnde, zegt de vijf artikelen tegen de remonstranten, die wil nu zelf ook wat God wil. In dien opzichte is er ook een strijd. Een strijd van onze vernieuwde geest, onze vernieuwde wil, tegen dat verdorvene wat nog in onze wil en in ons vlees is overgebleven. Maar ook dat wordt niet bedoeld. Hier wordt dus niet bedoeld de nieuwe mens tegen de oude mens, hoewel dat er natuurlijk alles mee te maken heeft. Maar hier staat geest met een hoofdletter. Hier gaat het dus over een strijd van het vlees tegen de Heilige Geest. De derde persoon in het goddelijk wezen, die uitgestort is op de Pinksterdag. En die God telkens geeft, meedeelt aan een mens die hij uit de dood tot het leven roept. Elk mens die tot God bekeerd wordt, ontvangt op dat moment den Heilige Geest. Maar, nu is het ook zo, dat vele mensen die die Heilige Geest ontvangen hebben, in hun leven niet zo precies weten wanneer die grensovergang nu heeft plaatsgevonden. Ze kunnen soms maar moeilijk zeggen, dat is gebeurd op die en die dag, in die maand of in dat jaar. Het is soms zo bijna onmerkbaar gegaan. Dat is niet bij al Gods kinderen. U weet, ik heb daar vaak over gesproken. Daar zijn kinderen van God die een zeer duidelijke omkeer in hun leven hebben. Die kunnen zeggen met Paulus op de weg naar Damascus, toen is het gebeurd. Maar er zijn ook vele van Gods kinderen die zulk een duidelijke omkeer niet kennen. En die dan soms nog vele jaren in de strijd verkeren. Is het nu echt wat ik in mijn hart ervaar? Is mijn strijd uit God? Is het zo'n geestelijke strijd tussen de geest en tussen het vlees? Of is het eigenlijk maar een strijd tussen hogere en lagere begeerten van mijn vlees? Is het maar een vleeselijke strijd? En zolang we nog in deze zeef, zolang we nog in deze strijdsituatie verkeren, dat we eigenlijk niet weten of we nu aan de kant des Heren staan, of we nu nog aan de kant van de boze staan, zolang komen we ook niet tot de bewuste verheffing van de naam des Heren. En zolang komen we ook niet tot het wandelen in de vrijheid der kinderen Gods. We blijven nog steeds van die bekrompen, angstige dienaars, die aan de ene kant wel begeren te leven in de vrijheid, maar die aan de andere kant niet durven leven in de vrijheid. Die zich veel meer aantrekken, en dat is een kenmerk van zo'n dienstbare gestalte, die zich veel meer aantrekken van wat de mensen nu van ons zeggen, dan dat ze luisteren naar wat God van hen zegt. Ach, en in die schuddingen van de ziel zijn we zo onbekwaam om tot eer van God te leven. Daar komt zo weinig liefde uit zulk een hart voort. Daar komt zo weinig vrede openbaar. Daar komt zo weinig geloof in de vruchten openbaar. Daar komt zo weinig barmhartigheid en langmoedigheid en milddadigheid openbaar. Het blijft alles zo bekrompen en zo benepen en zo angstig en zo troosteloos. Je wordt er nooit jaloers op. Ze laten nooit een ander iets zien van de genade Gods die in Christus Jezus is. Ze winnen zo weinig zielen voor Christus. Ze zijn soms meer een aanstoot voor het evangelie, als dat ze een vriend van de bruidegom zijn, die zich verblijden wanneer ze de stem van de bruidegom mogen horen. Geliefde christenen, al zult ge dan zeker behouden worden als door vuur, maar uw werk zal verbranden. Want het is hout, hooi en stoppelen. Ge kunt zo niet wel lief. Al zal God u dan om de zonden die nog in u overgebleven zijn, u niet verwerpt. Maar het moet niet de eerste vraag van uw leven zijn. Met hoe weinig kan ik toch nog zalig worden? Maar het moet de eerste vraag van uw leven zijn. Heere, hoe kan ik leven tot lof van uw naam? Hoe kan ik uw deugden laten zien aan dit verloren mensengeslacht? Hoe kan ik een goed getuige van u zijn, zodat ook mijn vrouw, mijn man, mijn kinderen, mijn ouders, mijn vrienden, de mensen daar ik mee werk, lust krijgen om de Heere te vrezen. Vlees en geest. Wat die geest is, dat heb ik dus zo gezegd. Dat is die Heilige Geest. Wat is nu het vlees? Wordt hier met vlees enkel maar de vleeselijke begeerte bedoeld, zoals Paulus hier in het begin van de tekst noemt, overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid. Niet alleen. Want hij zegt aan het eind van deze opsomming ook, gekijf, tweedracht, ketterij, nijd. Nou, dat zijn niet speciale zonden van ons vlees, zoals dronkenschap en hoererij, zonden van het vlees zijn. Nee, als hij hier over vlees spreekt, dan denkt hij aan de hele oude mens. Dus ook aan onze wil, aan ons verstand, aan ons innerlijke leven. Dus de geest, de Heilige Geest aan de ene kant, en wij zelf, onze oude natuur, met al zijn verdorvenheden aan de andere kant. En daar zegt hij van, en u begeert het vlees tegen de geest. Daar is dus een strijd van vlees tegen geest. En ach, dat is niet altijd van de buitenkant zichtbaar. We kunnen daar ook niet alles van zeggen. Het zou niet stichten. We moeten dat ook niet doen. We moeten die strijd veelal, en dat is het beste, in het verborgen strijden. Een enkele vriend, een vertrouwde vriendin, mag u misschien eens iets van het binnenste van die strijd meedelen, opdat ge samen kunt bidden en samen worstelen om van het vlees verlost te worden. Let op dat u hier dus onder vlees niet verstaat, het lichaam als zodanig. Er zijn wel eens ketters geweest in vroege dagen die het lichaam als zodanig als minderwaardig aanmerkte tegenover onze geest. En dan was de consequentie daarvan, laat de teugel van je lichaam maar los, want dat is toch maar een ezel die straks naar het stof gaat en waar straks de wormen zich mee zullen voeden. Dat is een zeer gevaarlijke en een dwaze ketterij. Nee, vlees in de zin waarin ik het zo even gezegd heb. Onze oude verdorven natuur. En die oude verdorven natuur, die begeert te wandelen in de zonde, naar het vlees te wandelen. En die begeert onze leden als wapenen van de ongerechtigheid te stellen. Dus onze ogen, onze oren, onze handen, onze voeten, onze denkkracht, ons wilsleven, onze hartstochten, die begeert hij ons te doen besteden in dienst van de zon. Dat is een machtige strijd. Dat is een strijd op leven en dood. Dat is een langdurige strijd. Daar komen we nooit af. Die strijd komen we niet te boven. Al hebben we Gods genade duidelijk mogen smaken. Al hebben we iets mogen aanschouwen van het offer van Jezus Christus. Al hebben we door het geloof mogen ingaan in Gods barmhartigheid en het lam mogen zien. Al hebben we de verzegeling van de geest aan ons hart ervaren. Gij zijt mijne. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Dan nog houdt het vlees niet op te strijden tegen een geest. Zelfs in onze allerheiligste verrichting. Wanneer we onze knieën buigen, wanneer we hier in de kerk zitten, wanneer we lezen het woord van God, dan is het vlees bezig om allerlei duivelse, vleeselijke, zondige gedachten in ons hart te werpen. Het vlees, het bedenken van het vlees, dat is vijandschap tegen God. Het wederspreekt God. God zegt, op mij kan je aan. Maar het vlees zegt, ja, dat zegt God wel, maar niet voor jou. Leef maar uit. Als God jou bedoelt, kom je duidelijk aan de weg. Denk niet dat je jezelf veranderen kan. Denk niet dat je Gods roepstemmen op kan volgen. Nee, wacht maar op de tijd dat God je roept. Dat is een overlegging van het vlees. Soms gebruikt het vlees woorden uit de Bijbel. Want de Satan, een trouw gezant van het vlees, een metgezel van het vlees, kleedt zich soms in het lichtgewaad van een engel. En weerhoudt soms ons van de weg der godzaligheid. En hij grijpt Bijbelteksten vast om ons hart nog wreveliger en nog opstandiger te maken tegen God, als dat het in waarheid is. O, wie kent het niet? Zelfs wanneer we genade van God ontvangen hebben, zeg ik, en mogen weten Gods kinderen te zijn, die ontzaglijke macht van het vlees, wat beneemt het ons vaak te rust, wat beneemt het ons vaak tevreden. Wat verkoelt het de liefde tussen God en dan vanzelf ook tussen elkaar. Want als de verwondering over de genade ophoudt en als die tere band der liefde met God niet gesmaakt wordt, dan worden we zo kil, zo vleeselijk, zo hard, zo afgunstig, zo koud. Dan kunnen we zelfs, zeg ik, met allerlei bijbelteksten die ander om zijn oren slaan. O, zeker. Dan zijn we net als die man die zijn talent in een zweedoek verborg. Hij gaf God het zijne wel. Hij zegt, ik weet, u was een hard heer, maar u hebt over mij niet te klagen, want ik heb het zuinig bewaard. Ik heb er niets van verloren. Zo zijn er mensen die handelen met de waarheid, gelijk die dwaas met zijn talent. Ze binden de waarheid in een zweedoek, in een zakdoek, zou wij zeggen. En ze leggen hem ergens weg. In de grond en ze bewaren hem secuur en ze gaan er als een gierigaard bij zitten, dat niemand daar een blik op slaat, dat niemand er zich mee bemoeit. Maar straks komt die Heer die de talenten heeft uitgedeeld en dan zal die zeggen, boze, luie dienstknecht, ge hebt niemand jaloers gemaakt, ge hebt met het talent niet gearbeid, ge hebt geen ander tot de vreze des Heeren gebracht. Ge hebt niet gesproken van mijn genade en van mijn barmhartigheid. Ge hebt als een gierigheid zijn rijksdaalders bewaard. Zo hebt gij de waarheid bewaard. Met een hart en met een grimmig gezicht. En met een bitter gemoed. Ge zijt een boze. En ge zijt een luie dienstknecht. Hier dat talent. En geef het aan degene die er 5 talenten bij gewonnen heeft. Want die heeft. Die zal gegeven worden. Maar die niet heeft, van hem zal genomen worden, ook wat hij heeft. Straks wordt de waarheid uit je vingers gehaald. Want je hebt het nooit in je hart gehad. En je gaat zonder de waarheid, die je als een gierigaard bewaakt hebt, naar het eeuwig verderf. Dat zegt God ervan. Dat is die strijd, althans, dat is een deel van die strijd tussen vlees en geest. Maar nu staat er, niet alleen dat het vlees begeert tegen de geest, maar ook dat het geest, de geest tegen het vlees begeert. En deze staan tegen elkander, alzo dat ge niet doet hetgeen gij wilde. Dus tegen dat vlees staat de Heilige Geest. Ik heb straks gezegd, die geeft God in het uur der wedergeboorte. En die Heilige Geest, die strijd, die begint van stonden aan de strijd aan te binden tegen het vlees. Dat is een ware strijd. En dat doet die Heilige Geest door Gods wet, Gods inzettingen in ons hart in te schrijven. Dat doet die Heilige Geest door ons de billijkheid en betamelijkheid van de dienst van God te laten zien. Dat doet die Heilige Geest door ons te openbaren het welbehagen Gods dat in Christus Jezus is. Want er wordt wel eens gesproken over het welbehaag. En dan wordt daar zo vaag over gedacht. Ja, zegt men dan, hij heeft het over het welbehagen gehad. Of over de vrijmacht. Nou, de vrijmacht van God en het welbehagen van God, dat vertroost mij op zichzelf niet. Want het welbehagen van God, dat is ook dat de verdoemde eeuwig straf lijden in de hel. En de vrijmacht van God, dat is ook dat er een duivel is en dat er goddelozen zijn. Dat welbehagen en die vrijmacht op zichzelf geven me geen enkele vertroosting en geen enkele liefde. Wat weet ik daaraan? God heeft het me bekendgemaakt, opdat ik zou weten dat hij soeverein is in alles wat hij doet. Maar dat God zijn welbehagen geopenbaard heeft hierin dat zondaren zalig worden. Dat hij Jezus Christus voorgesteld heeft tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Dat hij in de wereld gekomen is om het verlorene te zoeken. Dat geeft me ziel hoop. En dat vertroost me, mogen strijdaar. En dat is mijn bedekking van al mijn ongerechtigheid. Wanneer ik door het geloof daarop vertrouwen mag. Begrijpt u het? En dat werd nu die Heilige Geest. Die Heilige Geest, dat is altijd de geest van Jezus Christus. Hij heeft gezegd, die zal van zichzelf niet spreken, maar die zal het uit het mijne nemen. En die zal het u verkondigen. Vandaar wordt deze strijd ook een geestelijke strijd. Het gaat tussen vlees en geest, de Heilige Geest. Het gaat in deze strijd niet ten diepste en niet ten eerste om onszelf. Ik heb straks gezegd van die vleeselijke strijd die er zijn kan tussen bepaalde deugden en plichten, tussen eer en schande. Van die strijd geldt het, het gaat altijd om mezelf. Houd dat voorbeeld van die koopman vast. Het gaat erom, moet ik de winst binnenhalen of moet ik mijn eer veilig stellen? Maar het gaat beide om onszelf, om mijn ik. Bij dat kind dat ongehoorzaam geweest is aan zijn ouders. Het gaat er aan de ene kant om, ja, een pak slaag, een flink standje, morgenavond in weg, of, nou ja, vooruit, dan maar een leugen doen en vrij zijn. Begrijp je? Het gaat om onszelf. Maar in die geestelijke strijd leert God het ons van stap tot stap. O zeker, dat gaat ook om onszelf. Maar niet ten diepste, niet ten eerste, niet geheel en al. We zijn in die strijd ook betrokken, want ik heb gezegd, het is zijn of niet zijn. Het is behouden worden of verloren gaan. Maar dat behouden worden, dat is dan maar niet een verlost worden van de dood, van de hel. Maar dat behouden worden, dat is dan ten diepste weer voor God leven. Weer Gods kind mogen zijn. Het gaat in deze geestelijke strijd tussen God en tussen de boze. Het gaat tussen Gods gerechtigheid en Gods heiligheid. En tussen de zonde en de ongerechtigheid en de onheiligheid. Dat is die echte strijd. En nou kunt u ook weten of u in die strijd betrokken bent. Want dan gaat u de zonde niet haten. Alleen maar omdat die zonde straf met zich meebrengt. Maar dan gaat u die zonde haten. Omdat ze zo lelijk zijn. Omdat ze zo bedroevend en zo schandelijk zijn voor God. Ik heb, zegt de verloren zoon, Vader, tegen u gezondigd. Ja, meer, ik heb tegen de hemel, tegen God gezondigd. Dan is elke zonde die ik bedrijf, ook tegen vader en moeder, tegen man en vrouw, tegen kind en broer en vriend, ten diepste een zonde tegen God. En daarom ga ik de zonde haten. De Heilige Geest leert mij de zonde haten, omdat de zonde opstand, rebellie, schande is voor God. En als die Heilige Geest in mijn hart komt, dan stort hij juist de liefde tot God in mijn hart uit. En vanwege die uitgestorte liefde wil ik niet langer tegen die God zondigen. Is het zondigen tegen zulke God me bitter? Is het me de dood geworden? Dat is nu de strijd die de geest voert tegen het vlees. En als ongerechtige gedachten de overhand over mij hebben, als het vlees zegt, ach doe de zon, toe vooruit. De groot in de genade hebben ook wel eens een steekje laten vallen. Ze hebben ook wel eens gezondigd, God zal er u niet om verwerpen. Dan is het de geest die daar tegen strijdt. En die tegen die stroom van vijandschap de banier op heeft. En die ons doet zien wat de zonde God gekost heeft. Hoe smartelijk de zonden zijn aan het hart van God. En als we enige kennis van de genade van God ontvangen hebben in de openbaring van Jezus Christus. Dan laat die geest ons zien in de wonden van onze borg en zalig maken. En dan voert die strijdgeest, die geest strijd door het uit Christus te nemen. En door het ons te verkondigen, wat namelijk wel zijn gerechtigheid. Hoe dat hij de gerechtigheid heeft aangebracht. Hoe dat hij gekropen heeft in de nacht. Hoe dat hij geweend heeft. Hoe dat hij in de duisternis ten onder ging. Hoe dat hij van God verlaten smachtte. Met zijn verdorde lippen en zijn verbleekt gelaat aan het schandhaas. Om mijnentwil. Wel, dat is die strijd van de geest tegen het vlees. En staat er, die staan tegen elkander. Alzo, dat gij niet doet, hetgeen gij wildet. Dit moogt ge naar twee kanten zien. Ge doet niet hetgeen gij wilt. Zoals Paulus het zegt in Romeinen 7. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mijn been. Maar hij klaagt niet te doen hetgeen hij wil. Maar hetgeen hij niet wil, dat te doen. Zo moogt ge het zien, dat is waar. Maar in verband ook met de strijd van de geest tegen het vlees, ook omgekeerd. Als mijn hart verlokt wordt tot de zon, als ik niet breken kan met mijn boos bestaan, als er zoveel in mijn leven is wat me aftrekt van de dienst van God, dan komt de geest. En die geest drijft me tot het gebed. Als ik soms niet meer bidden kan, als ik soms niet meer bidden wil, dan bidt die geest met onuitsprekelijke zucht. En neemt hij soms plotseling de lust tot de zonde weg. De gelegenheid tot de zonde weg. En wekt in mijn hart een toevlucht tot God. Een smeekgebed. Bewaar me van de boze. Verlos mij van de zonde. Dan werkt die geest het geloof. Dan zie ik klaar voor ogen dat God de zonde bezocht heeft in zijn zoon. Dan zie ik duidelijk hoe Jezus Christus de wet droeg. Vol striemen, vol wonden, vol benauwdheid en vol angst. En dan vergaat me door den geest de lust van het vlees. De lust van de zonde, dan ga ik vruchten dragen, die hier ook duidelijk genoemd worden. De vrucht van de geest, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Geliefden, daar is een helse list de kerk binnengeslopen. Daar zijn sommigen die zeggen dat je christenen kennen kan aan hun gelaat, aan hun praat en aan hun gewaad. Dat is een list van de duivel. Dat is een gemene leugen. Waarmee hij er vele rat voor de ogen draait. Er staat juist in de Bijbel dat de profeten een haren mantel aantrekken om te liegen. Jezus zegt van de geveinzen. Ze mismaken hun aangezichten. Om van de mensen gezien te worden. Ze hebben hun loon weg. Nee, zegt hij. Laat geen olie op je hoofd ontbreken. En laat je klederen ten allen dagen alleenlijk wit zijn. Dat was het feestkleed voor de Israëlieten. En wat betreft praat. De Heere zegt niet een iegelijk die tot mij zegt. Heere, Heere zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar die dat doet. De wil van mijn vader die in de hemelen is. Waar staat hier zoiets wanneer de vruchten des geestes genoemd wordt? Zijn dat vruchten van praat, gelaat en gewaad? O, ik stem gaarne toe. En ik ben het van harte met u eens, als God ons leven vernieuwt, dan zal het zekerlijk openbaar komen dat we niet meer de mode achteraan rennen. Dan zullen we geen lust meer in hebben om ons op te tutten en te tooien. Zeker niet als we naar het huis van God komen. Dan zullen we een eenvoudig kleed gaan dragen. En dan zal het aan onze ogen te zien zijn, die zijn niet meer hoog en die zijn niet meer verheven. Dan zullen we niet meer wandelen in dingen die te groot en te wonderbaar zijn. Dan zal het ook op het werk gehoord worden. Dan zullen we niet meer behoren bij de vloekers en bij de vuilsprekers en bij de spotters. Het zal ons leven gans en al veranderen. Maar is het u nooit opgevallen dat wanneer er hier over de vruchten des geestes gesproken wordt, er gesproken wordt over innerlijke vruchten, die dan wel naar buiten openbaar komen, maar u moet het niet omkeren. U moet niet zeggen, in zijn praten, in zijn gelaat en in zijn gewaad komt die man openbaar als een christen. Dus is die een christen. Nee, het is zo. Wanneer de liefde in het hart is, de blijdschap, het geloof, de vrede, de langmoedigheid, de zachtmoedigheid, dan kan dat niet verborgen blijven. Dan zullen deze vruchten zich openbaren. Ook in die uiterlijke dingen. Maar wat eerst is, is eerst. Opdat we ons niet bedriegen. En opdat we ons door anderen niet zouden laten bedriegen. Hier de Heilige Geest heeft de duidelijke kenmerken aangewezen. En daar moeten we bij stilstaan. En die nu deze kenmerken draagt, namelijk de liefde. De liefde tot God. En de liefde tot de naaste. Die blijdschap kent. Hoort u het? Blijdschap. Blijdschap is een vrucht van de geest. Natuurlijk niet die holle blijdschap die in woorden bestaat, want dan krijg je dat praatchristendom. Maar die blijdschap des harten, dat vrolijk zijn in God, dat tevreden zijn in ons lot, dat buigen onder de Heer, dat hopen op God zelfs in de nacht van ons leven, dat blij kunnen zijn als alles tegengaat, die blijdschap in God en die vrede, vrede met God en vrede met de schepping. Geen kwaad meer van God te kunnen denken. Te zeggen, Heere, u doet het goed, ook al is uw hand zwaar op mij. Dat langmoedig kunnen zijn, omdat we zien dat God met ons langmoedig is. O, dan blijft er ook nog iets over voor een onbekeerde, voor een verstarde zondaar. Dan trappen we niet zo vlug, en dan slaan we niet zo vlug. Dan zeggen we, ach, wie ben ik voor God? En wat is God voor mij? Zal ik dan met die ander niet langmoedig zijn? Goede tieren, goed, gelovig, zachtmoedig, matig. Ik wil er verder niet over spreken om destijds. Maar u ziet, dit zijn de vruchten des geestes. En dan staat er, maar indien gij door den geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. En wat dat betekent wil ik nog met een enkel woord zeggen nadat we gezongen hebben uit Psalm 35. En daarvan het eerste vers. Indien gij door den geest
geleid wordt. Als we nu door die geest geleid worden, dan moeten we ook wandelen door die geest. Als we door den geest geleid worden, staat er, dan zijn we niet meer onder de wet. Paulus maakt hier in dit hoofdstuk verschil tussen, of onderscheid, laat ik het zo zeggen, enig onderscheid, tussen door den geest geleid worden en door den geest wandelen. De Heilige Geest leidt ons leven. Het antwoord daarop is, nu ook door die geest wandelen. En nu verbindt hij hier het niet onder de wet zijn, niet aan het wandelen, maar aan het geleid worden. Dat is bijzonder vertroostend. Want als we het niet onder de wet zijn, moesten afmeten naar ons wandelen door de geest, dan zouden we dagelijks nog een hoopje ellende zijn. Want mijn wandel is nog zo zondig. Zo gode ongelijkvormig. Maar als het niet onder de wet zijn afhangt van het geleid worden door de Heilige Geest. Dan zeg ik, heren, dan zijn al degenen die door de geest geleid worden niet meer onder de wet. Dan mogen de kleine en de grote weten dat God ze vrijgemaakt heeft van de wet. Wat wil dat zeggen, niet meer onder de wet te zijn? Wil dat zeggen, nu maar raak te mogen leven? Ja en nee. Gods kinderen mogen maar raak leven. Maar dan naar de geest. Maar dan naar hetgeen dat God in hun hart gelegd heeft. Maar dan naar hun nieuwe natuur. Dan kunnen ze geen zonde meer doen. Want die geest wil nooit iets anders dan wat God wil. Maar niet raak leven naar het vlees. Naar de wereld. Zo niet. Als hier staat, ze zijn niet meer onder de wet. Dan wil dat zeggen, ze zijn niet meer aan de wet gehouden om rechtvaardig voor God te zijn. Ze behoeven niet meer en dit en dat en dat en dat te doen om vrede met God te krijgen. Ze hebben die vrede ontvangen uit genade. Toen ze de gerechtigheid ontvingen die buiten hun medewerken tot stand gekomen is door de Heere Jezus Christus. En omdat ze niet meer onder de eis van de wet zijn, zijn ze ook niet meer onder de vloek van de wet. Die wet die interesseert Gods kinderen te dien opzichte niets meer. Niets meer. Die vloek die kan ze niet meer treffen. Die ijzeren greep van de wet die is voor eeuwig verbroken. Pas op, ik zeg natuurlijk ten opzichte daarvan. Nog door het aanbrengen van gerechtigheid. Tot het aanbrengen van gerechtigheid. Nog wat betreft de straf der wet hebben we iets meer met de wet te maken. En dat alle die door den geest geleid worden. Ach, wat leven we daar dan ver vandaan. Wat leven we ver van die vrijheid. Der kinderen Gods, die vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Wat leven we dikwijls onder de wet. Doen en laat, vrezen voor de straf op een wettische wijze. Ja, geliefden, wanneer we naar het vlees leven, dan zitten we telkens onder die wet gevangen. Onder die eis van de wet en onder die vloek van de wet. Maar wanneer we door de geest leven, laat ik het kort en goed zeggen. Wanneer we niet alleen door die geest geleid worden, maar ook door die geest wandelen, dan wandelen we met Christus. En dan is Hij onze gerechtigheid. En dan is Hij ons leven. En dan zijn de werkingen die van Hem uitgaan het leven van onze ziel geworden. Dan zijn we niet meer onder de wet. Maar dan zijn we onder de genade. Wil dat nu zeggen dat we het dan zo nauw niet meer behoeven te nemen? Ach, dan heb u er niets van begrepen. Nooit leef ik nauwer dan met Jezus in het oog. Nooit leef ik verder van de zonde dan zittende aan Jezus voeten. Nooit haat ik het vlees met haar begeerlijkheden meer dan in de gemeenschap met Hem die zich aan het kruis heeft opgeofferd om mijn zonde weg te nemen en om me een toegang
tot harte des vaders te verwerken. Daar is geen krachtiger medicijn tegen het vlees dan de geest van Christus. Daar is geen meer afstand doen van vlees en wereld en zonde en eigen ik, dan in de aanschouwing van het gebroken godslam. Nee, dan neemt u de godsdienst niet op een koopje. Dan zegt u, daarin is al mijn lust. Dan hang je met je ganse hart aan het woord van God. Dan kun je nog over geen strootje stappen. Want die liefde is zo zuiver en zo oprecht. En die begeerte des harten zo volmaakt. Dat liever sterven dan zondigen. Dat is een werk, dat is de werking van de geest. Maar zo leer ik ook wandelen door de geest. En dan leef ik in beginsel in die vrijheid der kinderen gods. En nu tenslotte, dan vraagt u, ach, wanneer zal die strijd dan eens tot dat einde mogen geraken? Dat ik in die vrijheid zou mogen wandelen, bij Jezus, in zijn armen, achter hem aan, zittende aan zijn voet. Zolang als u hier op de aarde bent, helaas, nog maar een beginsel. Een klein beginsel. Zolang u hier op de aarde bent, een strijd tot aan uw grijsheid, tot aan het graf toe. Waarom? O, waarom kan God dan zijn uitverkorenen, zijn wedergeborenen, niet op één ogenblik zo heilig maken, zoals Jezus? Geliefden, wie zal twisten over de vrijmacht van God ook hierin? Het heeft God behaagd om het te doen zoals hij het doet. Om ons, zolang we hier in dit leven zijn, in het strijdperk te doen verkeren. De diepste beweegredenen, daartoe weet ik niet. Enkele gedachten van God heb ik uit het woord opgevangen. Geef ze u graag door. God laat ons hier in de strijd. Opdat we alle dagen van ons leven zouden leren dat we maar gezaligde zondaren zijn. Opdat we met een ootmoedig hart en met een nederig oog over andere zondaren ons zouden ontfermen. Dat heeft David begrepen in Psalm 51. Hij zegt, Heere, als u me de vreugde van uw heil weergeeft, en als u me uw heilige geest niet onttrekt, dan zal ik de zondaars uw wegen leren. Dan zullen ze zich tot u bekeren. Nee, daar bedoelt David niet een grote mond te hebben tegen de zonde van anderen. Maar daar bedoelt David, Heere, als u mij de zonde vergeeft, dan zal ik ook tegen die andere zondaren zeggen dat er plaats is bij u. Dan zal ik ze trekken in de schaduw van het kruis. Dan zullen ook zij komen om aan te bidden aan uw voeten. Dan zal ik de zondaars, die even zoals ik, moord gepleegd hebben, ontucht gepleegd hebben, hoererij en overspel gepleegd hebben, die zal ik trekken naar de kracht van uw bloed. Die zal ik wijzen op het enige godslam geslacht voor de zonde van de wereld. Zo. En daartoe laat de Heere ons leven lang in deze strijd. Nog een bedoeling Gods die ik meen te kennen. Opdat we straks dat lied voor Gods troon volmaakt zullen zingen. Het was door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Daar hebben we ons leven voor nodig. Om het straks zonder fouten en zonder stoornis te kunnen zingen voor de troon van God en van het Lam. Daarom laat de Heere ons in deze strijd. Maar al is het waar dat deze strijd ons leven lang zal aankleden. En we in deze strijd de drie doodsvijanden telkens zullen zien. Het vlees, samenspannend met de Satan. Samenspannend met het boze in deze wereld. De boze wereld. Zo heeft God ons toch beloofd. Dat hij de wereld overwonnen. In dit leven zult u strijd hebben, zegt hij. Ge zult verdrukking hebben. Ge zult het kruis dragen. Maar, zegt hij, heb goede moed. Hier in de strijdreis, heb goede moed. Want ik heb de wereld overwonnen. Amen. Heere, dat het in onze ziel een verlangen wekken zou om te mogen zijn zoals Gij zijt. Door dien geest die met onuitsprekelijke zuchtingen zucht, die bidt als wij het bidden verleerd hebben, die het geloof werkt als het ongeloof bruist in al zijn kracht, die liefde wekt als haat ons leven is, die ons op God richt als we nederzinken in de put, die geest die ons leidt, laten we ook door die geest wandelen, de Heere de hand geven en komen tot zijn heiligdom. Laat dat de vrucht zijn in het hart van jong en oud, om in die strijd te mogen strijden. Dan gaan we naar de zekere overwinning. Dan heeft een van uw kinderen in zijn leven nog gezegd: ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd en ik heb het geloof behouden. Voorts is me weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, de welke de rechtvaardige rechter mij in die dag geven zal. En niet alleen aan mij, maar ook aan al degenen die zijn verschijning hebben lief gehad. Laat dan uw gunstvolk zich in u mogen verblijden, wetende dat het uur van de overwinning slaat. En dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd, en dat zonder zonde. Zegen zo uw waarheid aan ons aller hart, voor oud en jong. Heere, wij danken u ook hartelijk voor de boodschap van uw genade, die gij keer op keer aan ons brengen laat, in onderscheiding van duizenden anderen. Wil u ons samen in al onze noden en zorgen, in onze blijdschap en in onze verwachting de weg wijzen, opdat we wandelen in het midden van de paden des rechts, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte nog van Psalm 56, het vijfde vers. Althans heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van den Heiligen Geest zij met u allen. Amen.